tekst voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit 1 Samuel 31, daarvan het laatste vers. 1 Samuel 31, vers 13, daar spreekt het woord van de Heere aldus: en zij namen hun beenderen en begroeven ze onder het geboomte te Jabes. En zij vasten 7 dagen. En uit Lucas 22 lees ik u voor het laatste gedeelte van vers 19. Lucas 22, vers 19, het laatste gedeelte. Daar spreekt het woord van de Heere: doe dat tot mijn gedachtenis. Tot zover. Geliefde gemeente, het gaat deze morgen over twee koningen. Dat is, even historisch, menselijk gesproken, de eerste koning van Israël, koning Saul, en over de koning der koningen en de Heere der Heren, Jezus Christus, de van God gezonde zaligmaker. En dat gedeelte uit Lucas is dan tegelijkertijd eigenlijk ook ons thema: ter zijner gedachtenis. Wat heeft de mannen van Jabes bezield om een man die tenslotte alles tegen had, de Heere, zichzelf, alles, en die in die tegenheden bezweken is? Wat heeft die inwoners van Jabes bezield om met gevaar van hun leven zijn geschonden lichaam en het geschonden lichaam van zijn zonen te halen van de muur van Bethsan en om het gebeente te begraven onder het geboomte te Jabes? Wat heeft deze mensen bewogen? Hebben die mensen niet een angst gehad dat ze dachten: misschien vechten wij wel tegen God? Want Sauls einde was zo droevig, zo verlaten. In Kronieken wordt ons vermeld: daarom, omdat hij het woord van de Heere verworpen had. En omdat hij raad gevraagd had aan de waarzegster te Endor. Die twee dingen worden opgenoemd. Het woord waar hij wederspannig tegen geweest is, waar hij niet voor wilde buigen en zijn eigen zin doordreef, en het gaan tot een waarzegster in plaats van tot de Heere God. Geliefde gemeente, wat zie je dan in het leven? Een onrust, een vertwijfeling, een verlating steeds meer en meer openbaar worden. Dan weet je van zijn agressie hoe hij geprobeerd heeft om David, die hij al gauw begon te zien als een mededinger voor de troon, dat hij alles op alles gezet heeft om David uit het leven weg te doen. Ja, niet schroomde om zijn eigen zoon Jonathan te doden, omdat hij in hem de vriend van David zag. Jonathan, die het over mocht geven aan de Heere. En die wist dat David koning worden zou en er vrede mee had. En zei toen: als je later koning bent, denk dan aan mijn kinderen. Wil ze niet doden. Wat was er gebeurd? Dat die mannen van Jabes toch, ondanks die sombere wolken die er hangen boven de sterfplaats van Saul, gebergte van Gilboa, dat ze toch zoveel hebben geriskeerd om het lichaam, het geschonden lichaam van Saul en zijn zonen, van de muren van het stadje Bethsan af te halen. En om het vlees, het geschonden vlees eraf te branden, maar om het gebeente een eervolle begrafenis te geven. Hoe kwamen ze zo ver? Waren ze niet blij dat ze van hem af waren? Nou, een klein stukje geschiedenis. Saul was tot koning gekozen, aangewezen. Maar het viel niet mee om koning te zijn. Er was gevaar, zo rond de tijd dat Saul koning, tot koning verkozen werd, dreigde gevaar. Want het had ook een rol gespeeld in hun overleggingen dat ze een koning wilden hebben. Het had ook een rol gespeeld dat de Ammonieten een beangstigende politiek voerden tegenover Israël. De Ammonieten met hun koning Nahas. Dat betekent slang. En dat was het ook, een slang. Nou, in die periode is Saul tot koning gekozen en aangewezen. En hij gaat maar weer gewoon naar de boerderij. Ja, wat moet je doen? Dan sta je toch even vreemd te kijken. Als hij zo van de een op de andere tijd koning wordt. Hij was een boerenzoon. Maar in die tijd dat Saul weer werkt op de boerderij, komt Nahas, de koning van de Ammonieten, met zijn leger bij de Israëlieten. En hij slaat het beleg om Jabes in Gilead. Het overjordaanse Jabes. Dan, ja, die mensen die zijn zo bang, die daar in Jabes wonen, die sturen direct een paar afgezanten en ze zeggen: laat ons een verbond met u sluiten. Zeg het maar, wat moeten we betalen en hoe kunnen we het afkopen? Maar die Nahas is een echte slang, net als de duivel die een moordenaar is van de beginnen. Hij zegt, heel sadistisch, hij zegt, dat wil ik wel doen, maar dan moeten jullie allemaal bij me komen en dan zal ik jullie allemaal het rechteroog uitsteken. En die schande wil ik jullie aandoen om heel Israël te vernederen. Dat was zeker geen kleinigheid. Allemaal je rechteroog uitsteken. De mannen zouden nooit meer geschikt zijn om zich te verdedigen. Want met één oog kun je geen boogschieter worden. Dat kan niet. Ze werden door die verminking dus niet alleen diep vernederd, maar tegelijkertijd ook gedoemd tot machteloosheid. Krachteloosheid. Ze konden niet meer richten. Tja, daar schrikken ze van. Ook in die tijd was de wreedheid niet gering. En ze zeggen, ach, daar moeten we toch nog even over denken. Geef ons 7 dagen de tijd om te proberen ergens in het land hulp te vinden. Nahas is zo overtuigd van de zwakheid van Israël en van zijn eigen kracht, dat hij zegt, is goed. Misschien denkt hij wel, dan wordt mijn eer nog groter. Heel Israël is er getuige van wat er hier gaat gebeuren. En de mannen van Jabes sturen boodschappers in het hele land om hun nood bekend te maken. Zo komt er ook een bij Gibea Saul, waar Saul woont. En Als Saul de boodschap hoort, dan komt opeens de geest in hem. Je zou zeggen, opeens wordt hij een koning. De geest van de Heer gort hem aan. En op een drastische manier. Hij hakt ze in stukken. Hij stuurt ze overal naartoe. Zo moet het gaan. Die niet komt om te helpen. Hij stuurt de bange mannen van Jabes terug te boodschappen en zegt: wij komen. Wij komen oproepen. En we komen jullie helpen. In Gods kracht. Nou, die mannen blijven. Die mannen gaan terug. En ze zeggen het. En ze weten wanneer Saul komen zal. En ze zeggen: nou, morgen. Dan zullen wij ons overgeven. Dan moet je ons maar het oog uitsteken. Niks om te doen. Nou, die valse naast die lacht. Ik denk, hè, ze stemmen eindelijk toe dat er niemand is die ze uit mijn hand verlossen kan. Maar Saul marcheert dag en nacht. Hij zat mannen bij elkaar, heel wat. En in diezelfde nacht komt Saul in de buurt van Jabes. De deelste lezer in drie groepen. En terwijl de mensen daar in Jabes vol angstige spanning afwachten op de dag van morgen, zou er hulp komen? Je moet er toch niet min over denken met alle complicaties die er ook aan verbonden zijn. Je oog uitsteken. Je rechter oog uitsteken. Hoeveel blinden zou het opleveren? Wat een ellende om overgeleverd te worden aan de macht van die slang. De mensen zullen weinig geslapen hebben die nacht. Maar dan, als Saul zijn leger in drie hoofden verdeeld heeft, dan slaan ze erop. En de Amalekieten, of de Ammonieten, die totaal verrast, moeten vluchten. Ze verliezen het. Hebben veel slachtoffers. En de inwoners van Jabes, die zijn bevrijd. Ze hebben hun oog mogen houden. Ze zijn niet geschonden voor altijd. En de vernedering waarmee zij Israël en ook de God van Israël wilde tarten, die vernedering is niet doorgegaan. Ze zijn zelfs vernederd. De hoogmoedigen zijn van de troon afgestoten. En de bange, hulpeloze schepselen van Jabes, die zijn door de Heere bevrijd. Dat was van die aard dat Samuel de leiding nam. En hij zegt: nu zullen we nog één keer bij elkaar komen. Om de zaak te vernieuwen. Om nog eens even te zeggen hoe de zaken erbij zijn. Zo en zo, jullie hebben een koning. De Heer heeft de Ammonieten in zijn hand gegeven. Hij is nu losgemaakt, die man. De geest des Heeren heeft hem aangetrokken. Ik neem nou in zoverre afscheid als richter over Israël. Ik zal jullie de dingen van de Heere voorhouden. Met alles wat in mijn vermogen is. Ik heb jullie geen kwaad gedaan, de Heere weet het. Ja, ja, riep het, is allemaal goed. Maar, zegt hij, ik wil toch nog jullie laten voelen en merken dat de achtergrond waarom jullie een koning wilden, net als al die andere volken, dat het een groot kwaad is in de ogen van de Heer. Jullie hebben een koning, maar wat je gedaan hebt, waardoor je gedreven werd, dat was fout. Wat mag ik denken? En dan zegt hij, het is tarwe oogst, in die tijd viel er geen spatje water. Nergens, een droge periode, ik zal de Heere bidden. En dan zal hij te kennen geven dat het waar is dat jullie een groot kwaad gedaan hebben.
Ik zal bidden om regen. En Samuel doet het gebed in de lucht betrekt en donder en bliksem en regen. Vreselijk. Benauwend gewoon. En ze roepen en ze zeggen, oh Samuel, bid voor ons, dat we niet gestraft worden toen. Het wordt weer mooi weer. Zo is Saul in zijn koningschap bevestigd. Denk het je in, onder de dreigende hemel, het rollen van de donder, de bliksem, regen in tijd van de oogst. De leven is verder gegaan. Hij denkt het. Als koning in de eerste plaats is hij door de Heere verworpen. Omdat hij geen rekening hield met het woord van de Heere. Omdat hij niet wilde wachten op de Heere. Omdat hij uiteindelijk zijn eigen zin doordreef. Wil de Heer hem niet af. Koning over zijn volk bevestigen, in stand houden. Maar, als dan het einde gekomen is, en de laatste dag van zijn leven ook in donder en bliksem lijkt en regen lijkt te worden uitgeblust, en ook inderdaad uitgeblust wordt. En hij sterft. En zijn zonen sterven ook. Jonathan. Die onder alle omstandigheden aan de zijde van zijn vader verder ging. En toch de vriend van David was. Op bijzondere wijze. Jonathan. De geliefde. Hij valt. Abinadab, Malchitui. En al zijn mannen, dat betekent hier in de tekst een hele familie bijna. De familiegroep, trouwens, huis, bleef er nog wel wat over. Wij weten van Mephibozet, maar het grootste deel van zijn mannen. De mannen van zijn familie zijn op één dag gevallen. Israël is smadelijk gevlucht. Hoe zie je het hier bevestigd? Wie God verlaat, heeft smart op matte vrezen. Hoe zie je de waarheid van wat Samuel zei? Blijf bij het woord van de Heer. En het zal u wel gaan. Wat wordt het dan steeds donkerder in ons leven, jonge mensen. Als dat woord ter regeling niet kan baten. En wij buiten en zonder of tegen dat woord in onze eigen gangen gaan bepalen. Dan kan er wel een tijdelijke vreugde zijn, hoewel vreugde. Het kan wel een tijdelijke opgang zijn. Maar in de tekening van het leven van die eerste koning van Israël wordt het duidelijk. Nee, houdt geen stand. Onrust, jaloezie. Geen vrede. Steeds eenzamer. Steeds banger. Steeds meer de prooi van die boze geesten. Zo gaat het in het leven. Waarom? Omdat ons het woord van God verkondigd is. De boodschap van het heil. Dat de Heere alleen onze vrede, onze verwachting is. In leven en in sterven, in voorspoed en in tegenspoed. Dan zie je wat de naam Ruben betekent. Snelle afloop als het. Of de naam Ruben niet, maar de geschiedenis van Ruben. Snelle afloop. als der wagen. En dan die vijanden die onbesneden. David hakte eens het hoofd van Goliath af, die God las verraad. Maar nou komen ze bij Saul. De andere dag, om de lijken te plunderen. En dan zien ze Saul en zijn zoon en ze zijn blij. Die Ammonieten die zijn godsdienstiger dan menig christgelovigen. Ze eren hun God, hun afgod. Ze laten het door het hele land weten. Ze sturen het hoofd van Saul en van zijn zonen door het land heen. Om overal te laten zien. Kijk eens. Prijs de naam van onze God. We hebben hem. We hebben ze. De schande. Wat een schande deze mannen doen. Het volk Israël schande aan. Ze doen zo schande aan. Maar in hun denken, in hun streven, zijn ze als het ware een beschamend voorbeeld. Wat voor vredaars het ook geweest zijn. Dat de wapens brengen ze in het huis van de afgod. Om de afgod daarmee te eren. En te zeggen, niet wij door onze kracht, maar u, o God, hebt ons geholpen. En het hoofd van Saul en zijn zonen laten ze zo circuleren door hun afgoden tempel. Om de goden te danken en om het volk op te roepen om de goden te danken. Zo gaat het altijd met de afgoden en in deze wereld. En de lichamen spijkeren aan de muren van Bethsan. Dat plaats is huis der rust, maar het is geen huis der rust. Het is eigenlijk nooit goed van de Israëlieten geweest. Want de heidenen, de schieters woonden daar, die hadden ze over, die kregen de overhand. Daar spijkerden de lichamen van Saul en zijn zonen, de romp spijkerden daar tegen de muur. Voor de vogelen van de hemel, die ze moeten eten. Dan horen de mannen van Jabes dat. Ja, de eerste daad was een daad van hun koning, die door de geest God gedreven hem bevrijdde uit de hand van de vijand. Nu is Saul door de hand van de Filistijnen gevallen. Ik zei het net Ammonieten, maar Filistijnen. Filistijnen, onbesnedenen. En opeens worden ze te gewaar. Denken ze eraan, aan wat gebeurd is. Ze herinneren zich de angst. De jongeren, de verhalen van hun vaders en moeders. Hoe ze zo in de druk en in de benauwdheid hadden gezeten. Allemaal moesten ze een oog kwijt, een rechteroog. En in de herinnering speelt tegelijk de erkentelijkheid, de dankbaarheid. Dat komt terug in hun gedachten. Dat is een wonder. Waarom? Omdat mensen weten zich doorgaans alleen het kwade te herinneren. Het verkeerde. Maar zelden wordt het goede in herinnering gebracht. Het resulteert daarin dat ze zeggen, wij gaan naar bedzand. Vannacht. Wij gaan die daad van de Filistijnen teniet maken.
Zo goed zij dat mogelijk was.
En daarom sluipen deze mannen in de nacht met gevaar van hun leven naar Bethsan. En ze halen het lichaam, de romp van Saul en van zijn zonen van de muur. En ze nemen hem mee. En voorzichtig branden ze, omdat het niet omdat de lijkverbranding toen gangbaar was, maar omdat ze te verminkt waren eigenlijk, te ontoonbaar, branden ze het vlees eraf en het gebeente begraven ze. Ze herinneren zich. Zo, als hun verlosser. Als de man door de Heere God bestemd om ze uit zo'n grote nood te bevrijden. Daarom nemen ze het gebeente en ze begraven het en ze vasten 7 dagen. 7 dagen was de nood groot. 7 dagen hadden ze gevraagd om uitkomst te zoeken ergens in het land. En de goddeloze Nahas had gezegd: doe het maar hoor, je mag alles proberen. Maar midden in die dagen is het woord tot Saul gekomen. En de geest heeft hem aangevat met kracht uit haar hoofd. Nu vast. Toen deze mensen 7 dagen trouw bedrijf om Saul. Om Saul. En als je het lied leest van David over de helden Israël, over Saul en Jonathan, die verliefden, die beminden, die dapper. Strijder. Daar zegt hij, hoe kan dat dan? Er is geen stukje verwijt. De positieve dingen worden naar voren gehaald. En er wordt geweend en gerouwklaagd om het verlies. O, de mannen van Jabes vormen daar een beschamend voordeel. Voor ons allemaal. Dat ze het zo hebben mogen doen. Koning Jezus. Hij heeft het brood genomen en de beker in de laatste nacht. Ook een nacht van donder en bliksem en diepe duisternis. Een nacht van verraad. Een nacht waarin de diep de dreiging op hem komen. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker voor mij voorbij gaan. Toch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Een koning die zich als priester buigt voor God onder onze schuld. Onder onze ongerechtigheden, onder onze zonden. Vrijwillig. Een koning die nooit tegen het woord weet te spannen is geweest. En ook zijn heil niet heeft gezocht bij de waarzegger of de tovenaar. maar een koning die echt kon zeggen, Heere der Heren, mijn begeren is tot u in al mijn leven. Met mijn tuchten en mijn zorgen, niet verborgen, daar hij alles ziet en weet. Dat was koning Jezus. Hij heeft geen slaven gemaakt zoals Saul. Maar hij ging het lam door goed doende, genezende alle die van de duivel bezeten waren. En hij werd met innerlijke ontferming bewogen als hij de schade zag. Jezus van Nazareth. Je zou zeggen, het lijkt wel een tegentype, een tegenbeeld van Saul. Altijd in de dingen van de Vader. Wat wilt u dat ik doen zal? En hij ziet slaat dat hem dreigt. Het zwaard dat de herder zal treffen. Hij wijkt niet af. Hij is niet gekomen om ons oog te redden. Alleen. Maar om ons helemaal te redden. Hij is niet gekomen om als de Filistijnen om te plunderen. Om te slachten. Om te stelen, om te eten. Maar hij is gekomen om zichzelf te geven. Tot een rantsoen voor velen. Die twee levens van die twee koningen. Die zijn zo radicaal, zou je zeggen. Verschillend daarvoor. En toch. Daarom ging aan. Om de inwoners van Jabes te redden. Jezus Christus is gekomen om zondaren zalig te maken. Dat is kort het evangelie. Het is een getrouw woord en alle aanneming waarde. Dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Mensen die niet alleen bedreigd werden door een slang van een koning die een oog uit wil steken, maar mensen die zich geheel en al verkocht hebben onder de zon. En die boze slang die Satan zijn toegevallen om naar hem te luisteren. Een koning die zelf alles gaf. Zijn leven. Voor het volk. Saul is ten einde raad. Hij vreest, schuttert, ergert. De angst komt. God die niet meer antwoordt. God die geen teken meer doet voor hem. En dan die vijanden, die Filistijnen, die zeggen, hem moeten we hebben. De man die zijn zoon heeft zien sneuvelen omheen. De man die zich herinnert de donder en de bliksem, waarmee hij zijn intrede deed in het koningschap. Jezus, hoe zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar? Dagelijks was ik bij u in de tempel en in de synagogen op de straten, lerende. Je hebt me niets gegrepen. Maar dit is uw uren en de macht der duisternis. Wie Jezus zegt, doe dit tot mijn gedachten. Dat betekent, zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze beker drinkt, gedenk, dat hij zich zelf heeft gegeven in onze, in mijn ondergang. Niet alleen mijn oog heeft gered, maar mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. Door zichzelf te geven. Door zich blind te schrijven. In de Godsverlating. Kan ik dan blijven zitten? Zij namen hun benen. En begroeven. En 7 dagen bedreven ze rouw. Om de koning. Die toen en toen hen redde van de Ammonieten. Wij leven 1000 jaren daarna. Maar des te klemmender komt het woord van de koning tot ons. Doe dat tot mijn gedachten. Want hij heeft geen leger bij elkaar verzameld. Hij is alleen gegaan. De weg van de duisternis. En de schutters hebben hem omringd en ze hebben hem geschoten. En benauwd aan alle zijden. Jezus Christus. Hij staat ervoor en hij zegt, vrienden, waar niet zulke beste vrienden. Straks zitten ze weer te ruzie over wie de meeste zou zijn. Vrienden, broeders, doe dit op mijn gedachten. Ze hoeven hem niet te verbranden. Ze hoeven hem niet her en der. Een paar mannen zullen hem straks begraven in het rotsgraf. Maar verder, nee. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dan zorgt Vader voor alles. Dus, ze hoeven niet met de beenderen te sjouwen. Dit is het brood. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Gedenk, geloof, dat hij zijn dierbaar bloed gegeven heeft en zijn lichaam heeft laten verbreken tot een rantsoen voor velen. Die Heer Jezus Christus is alles waard. Daaruit komt dan in deze voorbereiding dat woord tot ons. Doe tot mijn gedachten. Gedenk aan wat de inwoners van Jabes hebben gedaan. Om een van die weinige daden in het leven van Saul. Waarom ze hem hebben geëerd. Ook toen het voorbij was. Zal dan niet veel meer. Die koning der eeuwen. Waardig zijn te ontvangen. Te erkennen. Te danken. De gedachten van mensen. Die wel wat erger voor ogen stond. Dan een oog kwijt te raken. Hoe erg. En die gezegd heeft die borg en middelaar. Nee mij. Ik kom, o God, om uw wil te doen. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ja, maar... Is dat ook voor mij? Ik denk dat die mensen in Jabes daar niet te lang over gedacht hebben. Is dat ook voor mij? Ze waren allemaal onder het vonnis besloten. Ze waren allemaal bang. Ze hebben allemaal gehoopt op uitkomst. Wij leven onder het woord en wij weten. En ik hoop zo van harte dat we het ook geloven. Ik weet al, je voelt het niet altijd, maar het geloof is niet hetzelfde als het gevoel. Wij derven de heerlijkheid God. En we kunnen buiten de Heer Jezus Christus niet zalig worden. Dat geven God, dat die genade in ons leven doorbreken, dat het opeens helder ziet. Je schandelijke vergeetachtigheid, schandelijke ondankbaarheid. Deze mensen, het gevaar van hun leven, hebben ze die rompen van de muur gehaald. Daar worden wij niet voor opgeroepen hoor. Om 's nachts wat stoffelijke omhulsels ergens weg te halen. Maar wij worden opgeroepen in de morgenstond, in de dag. Eet, vrienden, en drink. Tot zijn gedachten is. Die dood geweest is en nu weer leeft. Tot in alle eeuwigheid. God geeft ons tijd als die doorbrekende genade dat je te kwaad mee krijgt. Dat je zegt nee. Nee. Wat er ook gebeurt, al kost het ons, misschien hebben die mannen ook gedacht, ja jongens, het kan verkeerd aflopen, al kost het ons ons leven, je weet het niet, we gaan. We gaan. Wij kunnen het niet verdragen dat onze koning zo tot een spot van die onbesneden Filistijnen daar hangt aan de muur. Kunnen we het niet verdragen. Dat wij door de kracht van de genade God ons eigen roken zou mogen wagen. Daar hoef je niet te wagen, want de Heer Jezus heeft zichzelf gegeven, maar bij wijze van spreken. Want dan blijft de mens toch met zijn eigen waarde zitten, met zijn eigen angsten, met zijn eigen schrik, met zijn eigen plannen, dat hij zegt, ja, maar hij kan zich niet geven. God geeft die doorbrekende genade. Zeggen, oh, de koning der koningen en de heren der heren heeft zichzelf als priester laten slachten. Als lam laten slachten. Tot een spot en smaad is hij gesteld geweest. Zouden we dan niet erkennen? U hebt ons gemaakt en niet wij. Tot schapen die u voedt en leidt. Een volk tot uw dienst bereikt, dan valt het wel mee. En als je dan zou zeggen, ja, nou je zou het dan zo erg zijn als je zou zien, je valt niet dood hoor, maar stel nou voor dat je wel dood valt, zou dat dan zo erg zijn? Wel nee. Zeg, dan zeg je, ik geef nahast, ik geef de duivel, de slang, geen gelijk, want die is blij. Die is blij als een mens vele vonden zoekt om te blijven zitten. Maar hij schrikt als hij je eigen over mag geven. En zeggen. Nee. Of ik leef of sterf. Of ik zegen of geen zegen heb. Maar dat geef ik de duivel niet gewonnen. Dat het lichaam van mijn dierbare zalig maken, daar aan de muur hangt. Nee. O God, help me alsjeblieft. En de Heer help je hoor. Hoef je jou te twijfelen. En de Heer geeft je zijn zegen. Dat doet hij. O God. God vervrijmoedigen ons. Dat wij echt met die gedachte tot zijn gedachten is mogen samenkomen. Want hij is het eeuwig waardig. Amen.